Ook Psalm 123 is een van de pelgrimsliederen, bedevaartsliederen. Psalm 120 tot en met 134, die 15 liederen die Israël zong als ze optrokken naar Jeruzalem voor de drie grote feesten van het jaar. En de rijkdom van deze pelgrimsliederen, en trouwens van heel het psalmenboek, ligt hierin. Het is zo levensecht. En laten we eerlijk zijn, soms is de lofprijzing in evangelische liederen niet levensecht. De blijdschap en de triomfantelijkheid, die voeren de boventoon. Voortdurend wordt er gejubeld en gezongen uit alle macht. Het lijkt wel alsof christenen nooit pijn en moeite kennen. Niemand lijkt gebukt te gaan onder zorgen en angsten. Maar is dat levensecht? Natuurlijk, hè? Er is plaats voor uitbundigheid in het geloofsleven. Sommige psalmen die moet je echt jubelend zingen uit volle borst, want dat hoort erbij. Maar is het reëel om in de eredienst alleen maar liederen te zingen die spreken van vreugde en overwinning, zodat de indruk wordt gewekt dat bij ons alles altijd goed gaat en dat we geen problemen kennen, nergens last van hebben, niet van een ziekte die niet meer voorbij gaat, niet van een angst of een zorg die ons kan bedrukken, niet van vragen waarop we geen antwoorden weten, soms onzekerheid, verwarring, ontmoediging. Dan lijken er eigenlijk alleen maar uitroeptekens in het geloofsleven te staan. En er zijn nergens vraagtekens. Maar broeders en zusters, is dit levensecht? Is dit levensecht? Zijn we dan wel waarachtig? Want het is niet waar dat Gods kinderen altijd alleen maar blij zijn. Zoals sommige kinderliedjes willen beweren. We zijn voortdurend dankbaar dat we God mogen kennen. Meer nog, weten dat Hij ons kent. Maar ook al zijn we altijd dankbaar, daarmee zijn we nog niet altijd blij. Nee, soms zijn we boos en verontwaardigd. Voelen we ons in de steek gelaten. Zijn we verdrietig, teleurgesteld. We kennen momenten dat er meer vragen dan antwoorden in ons leven zijn. Was dit ook niet de ervaring van onze Heer en Meester? Gods Zoon heeft aangenomen onze menselijke natuur en is in alle dingen aan ons gelijk geworden, uitgezonderd de zonde. Dus Hij kent uit eigen ervaring al die gemoedstoestanden waar wij ook doorheen kunnen gaan. Soms was Hij vermoeid. Soms verontwaardigd. Soms teleurgesteld. En boos. Echt boos. Hij kon om mensen verdrietig zijn en met ontferming bewogen tot tranen toe. En in de Hof van Gethsemane spreekt Hij over diep gevoelde angst. Diep gevoelde angst. En Hij is teleurgesteld dat Zijn vrienden op dat moment niet met Hem kunnen wakker blijven. Daarom is de Heer Jezus ook zo'n voortreffelijk hoge priester in de hemel voor ons. Want Hij kan echt meevoelen met al onze emoties. Hij kent het uit eigen ervaring. Dus misschien moet je dit zeggen. Er is inderdaad in het leven van een christen wel sprake van een constante blijdschap. Een blijdschap van de Heilige Geest, zoals 1 Thessalonicense dat zegt. Daarom ook die oproep, verblijd u ten alle tijden, 1 Thessalonicense 5. Dat komt nu binnen onze door God gegeven mogelijkheden te liggen. Maar die blijdschap is soms wel vermengd met moeite en zorg en droefheid. Dat is het echte leven. Dat is realistisch en levensecht. En de psalmen spreken over dat echte leven. Soms jubelen ze en is het uitbundig. Maar soms alleen een schreeuw naar God toe. Echt een schreeuw vanuit diepe donkerheid. Soms voert de dankbaarheid en de verwondering de boventoon. Soms de klacht. Als het leven als oneerlijk wordt ervaren. En de omstandigheden als neerdrukkend. Het bijzondere is wel dat de psalmisten altijd hun vertrouwen op God blijven uitspreken in die situaties. Ze zien niet altijd voor hun ogen dat God werkt. Soms lijkt het alsof God helemaal niet werkt. Maar ze blijven uitgaan van zijn belofte en ze blijven God daarop aanspreken. Ondanks de tegenspoed en ellende. En zo spreken de psalmen over het echte leven. En daarom zijn ze waardevast. Eigenlijk is dat de test van alle goede liederen. Gaan ze met je mee, niet alleen in de blijdschap, maar gaan ze ook met je mee in de droefheid? Kan je ze dan nog zingen? Als je ze dan nog kan zingen en ze zijn tot vertroosting, dan zijn ze waardevast. Net zoals de psalmen. Net zoals psalm 123. Sommige van Davids psalmen in het psalmenboek, daarvan kennen we de concrete aanleiding. Dat er een voorval was in het leven van koning David. En bij dat voorval dichtte hij dan een psalm. We kennen de achtergrond, we kennen dan de aanleiding. Dat is bij psalm 123 niet bekend. We weten niet wat de aanleiding is. We weten niet onder welke omstandigheden dit lied geschreven is. We weten zelfs niet wie de dichter was. Dat blijft allemaal onbekend. Wat echter wel duidelijk wordt uit psalm 123 is dat de schrijver, dat is die ik uit vers 1, niet alleen maar voor zichzelf spreekt. Maar hij spreekt ook namens anderen. Kijk maar naar vers 2. Onze ogen. Onze God. Ons. Ons. Onze ziel. Dus hij spreekt namens anderen. En duidelijk is dat deze psalm voortkomt uit een diepe nood. Het is een nood die de psalmist niet alleen maar persoonlijk aangaat, maar hij spreekt hier als vertegenwoordiger van Gods volk. De omstandigheden zijn heel erg tegen. En de problemen zijn groter dan ze aankunnen. Wat vooral opvalt is dat er een diepe schaamte uit deze psalm spreekt. Blijkbaar delven ze het onderspit met elkaar. En dat is voor iedereen duidelijk, voor de wereld om hen heen, maar ook voor het volk van God zelf. En dat onderspit delven, dat is uiteindelijk anti-reclame voor de zaak van de Heere God. Want leidt het volk van de Heere God een nederlaag, dan tast dat de geloofwaardigheid van hun godsdienst aan. Want het was zo anders bedoeld. Het was bedoeld dat Israël door het wandelen in de wegen van God een rijke zegen zou ervaren. Zo duidelijk en tastbaar zou de zegen van God op hun rusten, dat de volken rondom tot erkenning moesten komen. De God van Israël is werkelijk te midden van zijn volk. Het is een levende, werkende, zegenrijke God. Dat zou niet alleen maar blijken uit hun woorden, maar uit door hun hele leven heen. Door heel hun samenleven heen. Gods merkbare zegen op hen. En dan zou blijken dat Israël anders was. Anders dan alle andere volken rondom. Van hen zou het ware licht uitgaan naar de wereld om hen heen. Zij kenden immers de waarachtige God. En daarvan moest heel hun leven en heel hun samenleven getuigen. Zij zouden opvallend anders zijn dan de wereld om hen heen. En de roeping voor de gemeente van Christus is dezelfde. Wat zegt de Heer tegen ons in Matteüs 5, vers 14? Jullie zijn het licht van de wereld. Laat zo jullie licht zijn, opdat de mensen jullie goede daden zien en de Vader in de hemelen verheerlijken. En wat de Heer Jezus zegt, daar komt Paulus op terug in Filippenzen 2, 14 en 15. Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat u mocht zijn onbesproken kinderen van God te midden van een ontaarde en verkeerde generatie, waaronder u schijnt als lichtende sterren in een duistere wereld. De gemeente geroepen om anders te zijn. Echt anders. Zodat de toekijkende wereld het verschil zou proeven tussen een leven in relatie met de enig ware God en een leven zonder perspectief, zonder God. Dat was, dat is de bedoeling. Maar wat is vaak de praktijk? Israël dwaalde makkelijk af van Gods weg. En dan hadden onder Gods volk de spotters, de afgodendienaars, de zondaars, de overhand. En Gods profeten werden eruit gewerkt en het zwijgen opgelegd. In zo'n situatie schonk God niet zijn zegen, maar hij tuchtigde zijn volk. En tijden van crisis waren dan het gevolg. Dan hadden de vijanden van Israël zelfs de overhand. Het tragische dieptepunt was wel de verwoesting van de stad Jeruzalem en de tempel. Daar waar Gods naam in het bijzonder aan verbonden was. De Babyloniërs waren gekomen en hadden alles geplunderd en afgebrand. En toen leek het wel helemaal afgelopen. Ofwel, de God van Israël was niet zo machtig als de Joden altijd beweerden. Tenminste, niet zo machtig om de vijanden te verhinderen om Israël in te nemen en te verwoesten. Ofwel, God was niet meer geïnteresseerd in zijn volk. En hij had ze verstoten. Dat was de boodschap die leek te spreken uit die catastrofe. Zo leek het voor degene die het meemaakte, zo leek het ook voor degene die toekeken. Alleen door het woord van de profeten, in het bijzonder Jesaja en Jeremia, mocht Israël weten dat het anders was. Dat perspectief kon hen door de moeite en de pijn van dat moment heen helpen en de moed toch houden. En hoe staat het met de gemeente van Christus in ons land? In Jezus Christus hebben we zoveel genade van God ontvangen, geroepen om de wereld om ons heen en zelfs Israël tot jaloersheid te wekken, omdat wij deelgenoten zijn aan het nieuwe verbond, zo te leven dat mensen zouden proeven de realiteit van een leven met God, van de vernieuwende werking van de Heilige Geest in de mensenleven, die werkelijk liefde, blijdschap, vrede, vriendelijkheid, goedheid wekt. Maar eerlijk gezegd, de wereld merkt vaak weinig verschil. En daarom is het beluisteren van de boodschap van christenen ook niet zo de moeite waard. Want wat maakt het eigenlijk uit? Ziet men werkelijk een andere kwaliteit van leven anders dan men gewend is? De wereld kan soms makkelijk zeggen: de christenen zijn eigenlijk net als wij. Er ligt alleen maar een vroom sausje over. Ze spreken wel mooie woorden, maar ze doen in de praktijk net hetzelfde als iedereen. Wij zijn tenminste consequent. Wij zeggen niet dat we beter zijn. Maar die christenen, ze zeggen en spreken mooie woorden. Maar wat is de praktijk? Vanuit een soortgelijke situatie spreekt Psalm 123. die schaamte, die diepe nood, die komt hier heel duidelijk naar voren. Kijk nog eens naar vers 3b. Want wij zijn meer dan verzadigd van verachting. Onze ziel is meer dan verzadigd van de spot van de zorgeloze, de verachting van de hoogmoedige. Eigenlijk zegt de psalmist: Heere God, wij zijn voorwerpen van spot en hoon. En eerlijk gezegd, wij hebben helemaal geen weerwoord. Uw zegen rust niet op ons. Die straalt niet van ons af. We lijden de nederlaag en het wordt ons onder de neus gewreven. En het ergste is dat we moeten toegeven dat de wereld nog gelijk heeft ook. Ze hebben gelijk. Dat is het erge. Dat is de klacht die we hier vinden. Dat is de diepe nood waar deze psalm uit naar voren komt. En het is de diepe nood die wij in onze tijd ervaren. Ik denk dat we de klacht van de psalmist echt in onze mond kunnen nemen. Hoeveel waarachtig discipelschap wordt er gezien in de kerken in Nederland? Hoeveel getuigenis werkelijk van de levensveranderende kracht van het evangelie en de doorwerking van de Heilige Geest zien we werkelijk in de praktijk? Ik zou jullie zeggen dat ik in de afgelopen 2 jaar te vaak, veel te vaak, berichten heb gehoord van gemeenten die gescheurd zijn. Helaas, helaas, jullie zijn niet een uitzondering. Was het maar zo. Maar het is schering en inslag. En in mijn somberste momenten vraag ik mij af: waarom hoeft in Nederland de duivel het wapen van geloofsvervolging niet in te zetten? Omdat hij in zijn handen kan wrijven en zeggen: het is niet nodig. Christenen breken zelf wel het werk van de Heere God af. Het gebeurt zo vaak. We maken er een puinzooi van. Veel te vaak. We zijn zo goed in staat, hier in Nederland, om elkaar te bestrijden en te bekvechten en ruzie met elkaar te maken. Sommige gemeenten heten, en ze hebben het mooi op hun muur gezet, Philadelphia, dat is een mooie naam. Broederliefde betekent dat. Maar als ze eerlijk zouden zijn, zouden ze beter op de muur kunnen zetten: pension Hommeles. Of hete hoofden, koude harten. Een meningenfabriekje zijn we vaak. Meningen en standpunten die tegenover elkaar staan, waar je eindeloos ruzie over kan maken en elkaar verliezen kan. En de omringende wereld haalt de schouders op en zegt: zie je wel, het maakt geen verschil. Het maakt niet uit. Het zijn woorden. Vrome woorden. Verder niks. Dat is wat mij betreft de ernst van de situatie. Ook in Nederland heeft de kerk van Christus een enorm geloofwaardigheidsprobleem. Dat is echt aan de hand. We kunnen alles wel schrijven op de boosheid in mensenharten. En dat mensen verdorven zijn, ja. En dat Satan daar een vinger in heeft, ja. En dat de wereld trekt en duwt aan alle mensen, zodat ze soms van gekkigheid niet weten wat ze denken moeten, ja. Maar ook dit. De kerk van Christus is vaak tot aanstoot. En dat betekent dat wij een hinderpaal zijn, waardoor mensen tot geloof en bekering kunnen komen. In plaats van een getuigenis dat spreekt. Daarom komen we zo vaak niet over. Daarom werkt het evangelie in ons land niet krachtig door. En wanneer de ernst van de situatie tot ons doordringt, dan spreekt ons hart dezelfde taal als die van de psalmist hier. En dan gaan we herhalen wat hij zegt. Want wij zijn meer dan verzadigd van verachting. Onze ziel is meer dan verzadigd. De vraag die natuurlijk opkomt, wat staat ons te doen in deze nood? Wat staat ons te doen? Hoe moeten we reageren? En dan is het bijzonder dat we in deze korte psalm zien hoe deze voor ons onbekende psalmdichter, hoe hij ermee omgaat. En voor alle tijden en omstandigheden is het voor ons beschreven. Hoe moeten we ons nou opstellen in zo'n situatie? En hier wordt ons de weg gewezen. En het komt aan op twee zaken. De eerste vinden we in vers 1. En de tweede vinden we in vers 2 en 3. De psalmist begint zo in vers 1. Ik hef mijn ogen op tot u die in de hemel troont. Hij zegt dus, help, er is geen uitweg. Wij hebben geen oplossing. Wat wij ook bedenken of ondernemen, de situatie keert zich niet ten goede en wij blijven de nederlaag lijden. We zijn een voorwerp van spot en verachting. Maar ik hef mijn ogen op tot u, u die in de hemel troont. En dat is een geweldige belijdenis. Het kan in onze ervaring zo moeilijk zijn. We kunnen zo moedeloos en moe zijn geworden. Maar nog steeds, broeders en zusters, onze God is hoog verheven. Onze God is in de hemel. Hij doet al wat hem behaagt, zegt Psalm 115. En telkens klinkt dat refrein in de psalmen. Tegenover menselijke zwakheid en ook tegenover menselijke boosheid en weerstand en opstand wordt telkens Gods verhevenheid en macht en majesteit gezet. In Psalm 11 klaagt de psalmist, wanneer de grondslagen zijn vernield, wat kan de rechtvaardige dan nog doen? En dan volgt er meteen, de Heere woont in zijn heilig paleis. De Heere heeft in de hemel zijn troon. Zijn ogen slaan gaande. Zijn blikken doorvorsen de mensenkinderen. En dat blijft niet zonder gevolgen. Dus vanuit onze ervaring kan het lijken alsof alles verkeerd gaat. Maar altijd moeten we beseffen dat onze God hoog verheven is. En hij regeert met macht en majesteit. Tijden en gelegenheden zijn in zijn hand. Hij is bij machten om in al onze noden rijkelijk te voorzien in Christus. En een werk te doen van vernieuwing en vervulling door de Heilige Geest. En zijn naam te heiligen in de harten en de gedachten van de mensen om ons heen. Dus dat is het eerste wat Psalm 123 ons hier leert. Om in de ernstige situatie waarin we ons bevinden, om de blik omhoog te richten. Bewust ons vertrouwen te stellen op God die zit op de troon, bekleed met macht en majesteit. En hij is de Heere, onze God, zegt vers 2. Hoofdletters, Heere. Daar staat dus zijn onuitsprekelijke naam, waarmee hij zich aan Israël heeft verbonden. Trouw aan zijn belofte. Trouw aan zijn verbond. Onze God, mocht Israël daarom zeggen. Die grote, machtige, levende God. Onze God. En voor ons, levend in het nieuwe verbond, mogen we zeggen, onze God en Vader in de Heere Jezus Christus. Als die God voor ons is, wie zal dan tegen zijn? Als hij voor onszelf zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar overgegeven heeft, zal de Vader dan niet ons uit liefde alle dingen schenken? Zeker. Sommige dingen zijn gereserveerd voor de eeuwige heerlijkheid. Maar we hoeven niet te twijfelen aan zijn genegenheid jegens ons. Het hoe en het wanneer, dat wordt ons niet verteld hoe de zaken geschonken worden. Maar dat onze Vader ons zo genegen is, dat mogen we zeker weten. Dus broeders en zusters, niet onze ervaringen en omstandigheden spreken het laatste woord, maar het woord van God zelf, waar God zich uitspreekt en ons bekend maakt. Dat spreekt het laatste woord. Dat is dus het eerste. In een situatie waarin gelovigen ervaren dat ze verliezer zijn en ontmoedigd raken, dan reageren juist door je ogen op te heffen in geloof tot God. Nadoen wat de psalmist hier doet. En dan zetten we onze problemen in het juiste perspectief. Namelijk in het perspectief van de wijsheid en de macht en de kracht van God die in de hemel troont. Een God die nog steeds bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. En met dit vertrouwen op God kunnen wij verwachting van God hebben. Want als deze God onze God is, is de zaak dan ooit verloren? Nooit. Nooit. Vanuit een vernieuwd omhoogzien mogen we komen tot een vernieuwd uitzien. Dat was ook een goede titel voor deze preek. Omhoogzien en dan uitzien. Daarover gaat vers 2. Kijk nog eens mee. Zie, zoals de ogen van dienaren zijn op de handen van hun heren, zoals de ogen van de dienares gericht zijn op de hand van haar meesteres, zo zijn onze ogen op de Heere, onze God, totdat Hij ons genadig is. En hier wordt een voorbeeld gebruikt dat in die tijd bekend genoeg was. Dienaren van een machtige meester in de oudheid letten op de handen van hun Heer. Hij stond zo hoog boven hen dat hij ze geen eens hoefde aan te kijken om iets te vragen. Het was genoeg om met handgebaar aan te geven wat hij wilde. Daarmee kon hij alles bevelen. Ga weg, kom hier, breng dit, haal dat, doe dat. Hij hoefde alleen maar te wijzen. En zo ook de meesteres. Dus wat deden dienaressen en dienaren? Ze letten geconcentreerd en nauwlettend op de handen van de meester of de meesteres. En ze kwamen meteen in actie bij bepaalde handgebaren. Dat was genoeg om de wil van hun meester of meesteres te kennen. En nou zegt de psalmist, even nauwgezet, even geconcentreerd, zijn onze ogen op de Heere, onze God, totdat Hij ons genadig zal zijn. Met andere woorden, wij verwachten het helemaal van God. We zien uit de uitkomst, de ommekeer in de situatie, die kan alleen van God komen. Dus dat is het tweede. Verwacht het van God en zie biddend uit. En het is zo indringend en beklemmend verwoord. Wees ons genadig, Heren, wees ons genadig, want wij zijn meer dan verzadigd van verachting. Dus het is echt een bede, grijp in, Heer, en breng een keer in onze situatie. Verheerlijk uw naam, zelfs daar waar wij uw naam smaad hebben aangedaan. Maar wij hebben geen oplossing, wij hebben geen antwoorden. Wij kunnen deze maatschappij niet bereiken, soms zelfs niet onze eigen kinderen. Maar wij wenden ons tot u, genadige en machtige God, die om Christus wil onze Vader is. En wat wij meer dan nodig hebben is dit, dat uw genade over ons kromt, krachtig in ons en door ons heen werkt, opnieuw tot een zegen en een getuigenis in een goddeloze wereld om ons heen. Eigenlijk dat gebed van Psalm 115. Niet ons, niet ons, maar geef uw naam eer, Heere, om uw goede tierenheid en om uw trouw. Want waarom zouden de heidenen zeggen, waar is toch hun God? Zie je? Dan gaat het uiteindelijk niet om onze eer en goede naam, maar om de eer en goede naam van onze God. En biddend vragen we dat God zelf het in orde brengt en voor zijn naam opkomt. Werk daarom in ons en door ons heen, zodat u van ons weer instrumenten maakt voor uw dienst. Wat een boodschap, hè? In zo'n korte psalm. Het zijn maar 4 versen. Het is een hele korte psalm. Het is eenvoudig. En het is tegelijkertijd zo diep. We worden dus geconfronteerd met 2 vragen. Hebben we vertrouwen in God? Kunnen we in een soortgelijke situatie, als waar de psalmist zich in bevindt, en wij misschien ook, als het ware herhalen wat hij deed? Ik hef mijn ogen op tot u, die in de hemel troont. En dan ten tweede, hebben we verwachting van God. En verwachting leidt tot indringend smeekgebed. Kom ons God tegemoet. Ontferm u en wees genadig over ons. Zegen ons zo rijkelijk dat wij weer tot zegen voor de wereld om ons heen kunnen zijn. En verbreek in ons alle slapheid, alle bitterheid en boosheid. Verbreek eigenwijsheid en bedweterij. En vernieuw ons en vervul ons met uw geest, zodat wij werkelijk lichtende sterren mogen zijn in een duistere wereld. Aan uw zegen is werkelijk alles gelegen. En daarom bidden wij smekend om uw zegen. Denk aan aartsvader Jacob, die worstelt met God en tegen God in de nacht zegt, ik laat u niet los, tenzij dat gij mij zegent. Kunnen we werkelijk zo bidden? Het is bijzonder dat deze psalm eindigt met intens smeekgebed en daarna volgt niks. Dan stopt het. Nogal een abrupt einde. Maar daarmee zindert het na in onze oren, resoneert het in ons binnenste. Het geeft niet dat we de aanleiding en de achtergrond van Psalm 123 niet kennen. Want telkens weer wordt deze psalm toepasbaar in de geschiedenis van Israël en de gemeente. Telkens weer als Gods volk in dezelfde nood terechtkomt. In andere tijden, in andere situaties. Maar hoe kostbaar als wij gaan doen waar deze psalm een voorbeeld van is. En wij vanuit onze gevoelde nood gaan herhalen wat de psalmist deed. Ons vertrouwen op God vernieuwen door onze ogen op te heffen tot hem. En verwachtingsvol gaan uitzien naar zijn genade en ontferming. En daarin dringend ombidden. We weten niet welk antwoord de psalmist heeft ervaren in zijn tijd. Hoe en op welke manier en in welke mate en wanneer antwoorden op zijn gebeden zijn gekomen. We weten het niet. Zo weten wij het ook niet. Dat mogen we laten in Gods hand. Maar we hebben wel deze kostbare belofte. En dat is een echo van deze psalm. Jesaja 30, vers 18. Daarom verlangt de Heere ernaar u genadig te zijn. En daarom zal hij zich verheffen om zich over u te ontfermen. Want de Heere is een God van recht. Welzalig alle die op hem wachten. Hoe mooi wordt bidden als je God mag houden aan zijn belofte. En zo mag uitzien naar antwoorden. Op zijn tijd. Op zijn wijze. Amen.